Goedemorgen gemeenteleden, gasten van de Nederlandse Gereformeerde Kerk en Christelijke Gereformeerde Kerk in Eindhoven. In de vakantietijd zijn wij gebruikelijk om een gecombineerde dienst te houden. En zo te zien blijft het nog toestromen, dus wat dat betreft is dat een goede zaak. In deze dienst gaat voor Dominik van der Dussen, gemeentepredikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Eindhoven. En ook vanmiddag is er een gecombineerde dienst in dit kerkgebouw. In die dienst zal voorgaan dominee van Voren van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maastricht. Voor de luisteraars kondig ik nu vast de schriftlezingen af. Dat is Prediker 10, de versen 1 tot en met 11. En 1 Korintiërs 1, de versen 26 tot en met 28. De mededelingen. In de diensten vandaag wordt 1 collecte gehouden. Deze is bestemd voor het werk van Stichting De Hoop. Tijdens deze dienst is een kindernevendienst voor de kinderen die naar de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool gaan. Na het lezen van de leefregels gaan zij naar een aparte zaal in de kerk. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar Hanneke Postma. En vanmiddag zal ik het nog een keer ervan herhalen of iemand ze wil bezorgen. Dus u kunt erover nadenken als u vanmiddag opnieuw komt dat u ze wilt wegbrengen. Na de dienst wordt u allen uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie, een glas thee of een glas fris te drinken in het schootskwartier, het gebouw hier achter de kerk. Dan namens de kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk maak ik u bekend dat Marien de Jong en Bart Wijs te kennen hebben gegeven dat zij de V donderdag 27 augustus willen gaan trouwen. Wij, de leden van de NGK en de belangstellenden van de CGK, zullen met hen een zegen vragen over een huwelijk in de kerkdienst in het gebouw van de NGK om 18:30. De voorganger zal dominee Kleingeld zijn. Als u wettige bezwaren heeft, dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En ja, uiteraard kan de CGK dan niet achterblijven. Namens de kerkenraad van de CGK maak ik u bekend dat Jurie van Deursen en Kellen McLeod te kennen hebben gegeven dat zij de V vrijdag 28 augustus willen gaan trouwen. Dus een dag later. Wij, de CGK, maar ook de belangstellenden van de NGK. Mogen met hen een zegen vragen over het huwelijk in de kerkdienst in dit gebouw om 14 uur. De voorganger zal dan dominee van der Marel zijn. En ook voor u geldt, als u wettige bezwaren heeft, dan kunt u contact opnemen met de kerkenraad van de CGK. En ja, of u het leuk vindt of niet, maar komende dinsdag vergadert de kerkenraad Algemene Zaken van de CGK vanaf 20 uur in het schootskwartier. Wij mogen elkaar een gezegende dienst toewensen. Nadat ik de kaars heb aangestoken als teken van Christus, die het licht der wereld is, mag ik gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we gezang 95. Wij willen nu zingen met elkaar gezang 95.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Heer God, u loven wij. Dat doen we met lied 63 uit de eigen bundel. In een moment van inkeer en verontmoediging loop ik met u verder langs de rij van de zeven hoofdzonden. Hoogmoed, de eerste, hebben we gehad. De hebzucht, de wellust, de toorn. Vandaag nummer 5. Gulzigheid. In 1 Timotheus wordt, als er aanwijzingen komen voor wie je zou kunnen aanstellen als oudste in de gemeente, wordt er aangedrongen op matigheid. Hij moet trouw zijn aan zijn vrouw en matig wezen, niet aan de drank verslaafd. Dat gaat terug op aanwijzingen in het apocryfe boek De Wijsheid van Jezus Sirach. Ik zal eens een paar verzen daaruit voorlezen. En dan hoor je ook hoe concreet men dat voor ogen zag, gulzigheid. Mijn zoon, wanneer u aan een rijke tafel aanzit, sper uw keelgat dan niet open en zeg niet, er staat zoveel op. Wat voor u staat, moet u als een behoorlijk mens opeten. En u moet niet gulzig zijn, anders wekt u weerzin op. Wees de eerste die ophoudt. Dat is welgemanierd. En wees geen veelvraat, anders geeft u aanstoot. En als men u gedwongen heeft veel te eten, sta dan op, braak het maar uit en u zult zich opgelucht voelen. En dan, bij het wijn drinken, moet u geen held willen zijn. Want de wijn heeft velen te gronde gericht. Het klinkt onnozel. Moet daar nou zoveel over worden gezegd? Maar het gaat verder dan welgemanierd zijn. Het heeft inderdaad te maken met dat je jezelf kunt verliezen als je gulzig wordt. En het heeft echt niet enkel maar te maken met eten en drinken. Gulzigheid is een levenshouding. Te veel willen. Te veel willen internetten. Te veel tv kijken. Te veel willen doen in je vakantie. Te veel willen lezen. Iedereen, welke aard hij ook heeft, kan zo gulzig zijn en de maat uit het oog verliezen. Maat houden. Je eigen maat. Dat te ontdekken. Daar gaat het om. En anders kun je jezelf te gronde richten. Door gulzigheid. Laat ons zingen Psalm 101. Versen 1, 2 en 5. Dat is een lied van een koning die zegt met wat voor soort mensen hij zich wil omringen aan zijn paleis. En dat zijn zeker niet de gulzige aards. 1, 2 en 5 van gezang 100, van Psalm 101. En nadat we dat gezongen hebben, kunnen de kinderen voor de kindernevendienst vertrekken.
Thank you.
Laten we nu bidden. Heere God, wij realiseren ons dat u in uw heiligheid en volkomenheid toch wel heel vaak een enorme afstand zult ervaren tot ons mensen. Al was het alleen maar omdat we elk onze zwaktes hebben als het gaat om wat we te veel willen. Hoe we dan onszelf verliezen, gaan schrokken, verslaafd raken, niet meer van ophouden weten. Wij danken u eerbiedig dat u er niet van weerhoudt om ons te omhelzen als uw kinderen. En wij prijzen Jezus Christus, gestorven voor onze zonde. En nu zijn we hier om niet alleen dat tegen u te zeggen, maar vooral ook om samen blij te worden van uw genade. Laat dat gebeuren, Heer, alstublieft. Wilt u fijne, goede dingen tegen ons zeggen vanuit de Bijbel? En wilt u door uw Heilige Geest ons ook sturen in onze gedachten, in onze houding, om echt te willen luisteren? En uw kant op te willen kijken. En wilt u ons dan zo met elkaar weer dankbaar en enthousiast maken over u. In Jezus' naam. Amen. Voor de vierde keer op rij wil ik preken over een stukje uit het Bijbelboek Prediker. U is al meegedeeld welke stukken worden gelezen. Anne de Kruijf zal dat doen.
Prediker 10, vers 1 tot en met 11. Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg. Een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. De wijze volgt altijd het goede spoor. De dwaas ontspoort voortdurend en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg, toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is. Wanneer de koning tegen je uitvaart, ondergaan zijn woede dan gelaten. Want kalmte helpt je te voorkomen dat je jammerlijke fouten maakt. Ik heb een kwade zaak onder de zon gezien. Een wandaad die machthebbers plegen te begaan. Dwazen zetelen op hoge posten. Rijken worden neergezet op lage posten. Slaven komen te paard, zo heb ik gezien. Maar edelen gaan te voet als slaven. Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen. Wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang. Wie stenen uit een rots houdt, kan zich verwonden. Wie hout in stukken hakt, loopt gevaar. Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. En dan is het tweede gedeelte 1 Korintië 1, vers 26 tot en met 28. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijk maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen.
Dank. Trefwoord wijsheid hebt u kunnen horen, zowel in prediker als in 1 Korinthe 1. Wijsheid, hoe pak je het leven aan? Dat is het eigenlijk. En het Bijbelse parool is, je pakt het leven het beste aan als je samen met God leeft. Daarom zingen we nu Psalm 111, vers 6. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. Psalm 111, vers 6. Het gaat in deze preek, broeders en zusters, over de mate waarin wij vat hebben op ons leven. Hoeveel kun je realiseren van je plannen? In welke mate ben jij verantwoordelijk voor het succes van je leven? En het goede nieuws uit Prediker en 1 Korinthe 1 is dat dat misschien heel betrekkelijk is. De mate waarin wij zelf aan de knoppen zitten om ons leven tot een succes te maken. Maar dat God de Heer ons leven absoluut terecht brengt. En dat klinkt echt behoorlijk anders dan wat je veel hoort tegenwoordig. Althans, in onze streken. In Afrika zul je andere dingen horen. En in grote delen van Azië ook. Maar in onze streken hoor je eigenlijk steeds meer en steeds nadrukkelijker dat jij bepaalt of je leven een succes wordt. En dat als het mislukt, dat aan jouzelf ligt. En dat jij het in feite zelf in de hand hebt. Hoeveel ervan terecht komt. Ik ga dat tegenspreken. Vanuit Prediker 10. En dan steek ik over naar 1 Korinthe 1. Om te laten zien hoe daar hoop in zit. Wat Prediker aan verwachtingen tempert. Het is een wonderlijk stukje, Prediker 10. Allemaal losse spreuken die op een vreemde manier aan elkaar vastzitten. Want er zitten stukjes tegen in die heel optimistisch zijn. En er zitten stukjes in die veel pessimistischer zijn. Maar wat als een rode draad door het hoofdstuk heen loopt, zeker die eerste helft, is: wat heb je nou aan wijsheid? En ik zei al, wijsheid moet je opvatten als levenskunst. Hoe pak je de dingen goed aan? Er is geen handleiding voor het leven. En dat is soms verdraaid lastig. Hoe voed je op? Hoe pak je een sollicitatiegesprek aan? Nou, daar zijn dan nog wel wat boeken over. En wat goede raad is daarover beschikbaar. Maar het leven, het hele leven als zodanig, hoe pak je dat nou goed aan? Zodat je aan het eind van je leven kunt zeggen: het heeft goed uitgepakt. Daar heb je wijsheid voor nodig. En Prediker die zegt over die wijsheid, die dan in een boek als Spreuken volop beschikbaar is, en waar ze in het Oude Oosten heel veel werk van maakten. Prediker zegt daarover: nou, daar kun je heel erg mee komen. Heel nuttig. En tegelijkertijd zegt hij: je moet het vooral niet overdrijven. Het kan vies tegenvallen. Dus ik ga nu als volgt te werk, dat ik uit Prediker 10 eerst een paar stukjes pik die optimistisch zijn. Die zeggen: ja, wijsheid is belangrijk. Heb je wat aan? Inderdaad, zit jij voor een zeker deel zelf aan de knoppen van je leven. En daarna die andere stukjes. Ik begin bij vers 10. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. Dus dat is dat optimistische. Ja, als je succes wil hebben, moet je goed nadenken, gezond verstand, een beetje handig aanpakken, komt goed. En dan komt hij met een nogal onnozel voorbeeld van een houthakker die zijn bijl niet slijpt. En je zou de point daarvan kunnen missen als je er geen erg in hebt dat hier ook de humor zit van een man die goed om zich heen kijkt en die hoofdschuddend zegt: ik kom toch zulke gekke dingen tegen in het leven. Dus als ik dat nu verplaats naar ons, je loopt langs een grote tuin met zo'n enorme ligusterhaag en daar staat een man verwoed met zo'n schaar, weet je wel, zo te knippen. Daarheen en het zweet loopt hem over zijn gezicht. En het is een werk en jij zegt: gaat het een beetje? Nou, eerlijk gezegd niet, zegt hij. Ik geloof dat ik elk jaar ouder word. Ik weet niet wat het is, maar ik ben al 3 dagen bezig en die heb ik nog niet klaar. Ik heb eigenlijk nou ook geen tijd voor een praatje, zegt hij. En dan zeg jij: mag ik eens proberen? He, dan heb je altijd het gevoel van dat kan toch niet waar zijn. En dan ga jij er tegenaan en zeg je: maar rimpel, het is. Zou er wat met die schaar zijn? Kijk je naar die schaar, ja man, weer gek. Schaar is hartstikke bot. En wat zegt die man dan? Ja, die indruk had ik ook al. En dan zeg je: waarom laat je hem dan niet even slijpen? En dan moet je raden wat hij zegt. Ja, daar heb ik geen tijd voor, want die heg moet af. Dat is wat Prediker dus ziet. Dan zegt hij: het is toch te gek, hè? Dat wat allemaal gebeurt in de wereld. Als die man nou even nadenkt. Als hij toch al door had dat die schaar zo bot was. Dan had hij toch, als hij hem geslepen had, het in een ommezientje klaar. Dat geldt in het klein en het geldt in het groot. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. Denk na. Pak het nou eens wat handiger aan. Tweede voorbeeld vind je in vers 4. Dan gaat het over een koning die tegen je uitvaart. Dat komt Prediker ook en zegt: ja, dat zie ik dan ook. Zo gaat dat in de wereld. Dan zijn er van die ontzettend machtige mannen die ook helemaal nooit door iemand worden tegengesproken. En die krijgen dan een woedeaanval omdat het niet naar hun zin gaat. En wat doe je dan? Jij bent net op dat moment de pineut. Wat doe je dan? Nou, zegt hij, mijn ervaring is, onderga zijn woede dan gelaten, want kalmte helpt je te voorkomen dat je jammerlijke fouten maakt. Nou, ook dat kom je tegen, dat jouw baas, die je wel kent, alle plezierigste mevrouw, maar af en toe toch ineens in een heel slecht humeur en dan krijg je de volle laag. En dan heb je geleerd om er dan niet tegen te spreken. Niet te zeggen, kom nou toch wat onredelijker. Nee, nee, je hebt geleerd om die donderbui over te laten gaan. En dan de dag daarna. Dan is ze weer zoals je ze kent. De redelijkheid zelf. Dan kan je zaken met haar doen. Dat zegt prediker. En als je nou de domheid hebt om als een vaatje buskruid te exploderen en er tegenin te gaan. Ruzie, nare discussies, slechte verhoudingen. Ja, en zij is wel jouw baas. Dat zijn nou de waardevolle aanwijzingen van de wijsheid. Het leren goed aanpakken in alle mogelijke situaties. En daar is een boek als Spreuken vol van. Conclusie, zegt prediker, het loont wijsheid. Als jij jezelf in de nesten werkt, komt dat ook soms doodgewoon doordat je het niet slim hebt aangepakt. Denk nou eens na. En doe de dingen waarvan je mag weten dat die veelbelovend zijn. Tot op zekere hoogte heb je succes inderdaad in de hand. Nu ga ik naar de andere kant. Naar de andere teksten die in Prediker 10 staan. En die juist omdraaien zeggen, overdrijf het niet. Het valt vies tegen wat je kunt bereiken door het slim aan te pakken. Prediker neemt namelijk ook waar dat er allerlei factoren zijn waar je geen invloed op hebt. En hij zegt, het is een illusie om te denken dat je het succes voor 100% in de eigen hand hebt. Ik noem er een aantal van die factoren op. Er is in de eerste plaats, zegt hij, het gestuntel van de ander. Dat staat in het eerste vers van 10. Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg. Een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. Ze hadden natuurlijk in de apotheken van de oudheid niet de koelmogelijkheden die wij hebben. En dat was dus heel zuur dat een medicus met veel moeite een uitstekende zalf had bereid. En dat er een vieze vlieg in terecht komt. En het is helemaal bedorven. Daarmee zegt prediker, je kunt het leven nog zo goed aanpakken en nog zo wijs en slim zijn en nog zo verstandig te werk gaan, maar er hoeft maar één dwaas op je weg te komen. Het kan helemaal fout gaan. Voorbeeld, je bent heel secuur in het autorijden, neemt geen enkel risico, doe wat je kunt om veilig op de weg te zitten. Het hoeft maar één gek op een viaduct een tegel naar beneden te gooien. Het wordt een catastrofe. Dat zegt Prediker. Je hebt het niet in de hand. Een tweede factor, heel wat anders, maar ook herkenbaar, het soms gebrekkige functioneren van de overheid. Dat komt in 5 en 6. Ik heb een kwade zaak onder de zon gezien. Een wandaad die machthebbers plegen te begaan. Dwazen zetelen op hoge posten. Rijken worden neergezet op lage. Slaven komen te paard. Zo heb ik gezien. Maar edelen gaan te voet. Dat wil zeggen, de verkeerde man of vrouw op de verkeerde plaats. En wat komt dat veel voor? En wat kan dat ontzettend moedeloos maken? Stel, jij bent ondernemer. Je hebt een geweldig ondernemingsplan. Je weet dat je daarvoor bij het loket moet zijn met die en die ambtenaar en die snapt dat ook. En daar kan je zaken mee doen. En je meldt je bij dat loket en er zit een jonge knul. En je vraagt, is mevrouw X er? Nee, nee, mevrouw X is reorganisatie geweest en is ergens anders nu in de organisatie terechtgekomen. Dus zegt u maar wat u wilt. Moet ik met die jongen? Ja, ja, nee, zegt u het maar. Na 3 minuten praten heb jij als ondernemer door. Hij weet er helemaal niks van. Hij is niet ter zake kundig. Hoe krijgen ze het bedacht om die kundige mevrouw naar een zijspoor te rangeren en daar zo'n huis neer te zetten? Daar gaat jouw prachtige ondernemingsplan. Komt er niet doorheen. Zulke tergende ervaringen waar zoveel mensen zich over lopen op te winden en bij de borreltafel over lopen te klagen. Prediker zei het al, ja, die dingen gebeuren en waarom? Joost mag het weten, maar het gebeurt. En daar ben je wel afhankelijk van. Derde factor. Dat is dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Dat zijn de eigenaardige verzen in hoofdstuk 10 vanaf vers 8. Het is een verrassing, omdat wie een kuil graaft voor een ander er zelf invalt, zegt Spreuken. Bekend gezegd, wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Prediker die zegt, ik wou het eens even zo bekijken. Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen. Je kunt er zelf in vallen. Wie een bres slaat in een muur, kan gebeten worden door een slang. Inderdaad, in het oosten, dat klimaat, kunnen er giftige slangetjes juist in die muren zich schuilhouden. En als jij met veel vertoon een gat erin beukt, kan je gebeten worden. Wie stenen uit een rots houdt, kan zich verwonden. Wie hout in stukken hakt, loopt gevaar. Allemaal ook weer van die bijna onnozele voorbeelden. Maar hij wil zeggen, leven is nooit zonder risico. Iets doen is nooit zonder risico. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. En hoeveel mensen hebben dat al moeten ervaren? Dat het leven zo vol risico's is waar je geen enkele greep op hebt. Er hoeft maar één gemene bacterie in jouw bloedbaan te komen. En je bent ver van huis. Je familie hoeft maar uitgerekend bij het op vakantie gaan in dat ene vliegtuig terecht te komen dat neerstort. En je leven wordt nooit meer hetzelfde. Je hebt er geen enkel vat op. Onnoemelijk veel mensen worden door ongelukken getroffen. Let op dat woord ongeluk. Het tegenovergestelde van geluk hebben. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En zeg niet dat als ze het slimmer hadden aangepakt, dat ze er beter uit waren gekomen, want het is onzin. En tenslotte de vierde factor. Dat komt bij vers 11 vandaan. Het merkwaardige fenomeen van een slangenbezweerder. Die zitten dus kennelijk niet alleen in India. Ook Prediker heeft ze gezien. Heeft er gefascineerd naar gekeken. Hij zegt, dat is mooi als je dat kunt. Dat je zo'n gevaarlijke slang bezweert. En dat je er dan totaal niks van te duchten hebt. Over wijsheid gesproken. Dat is wat. Maar als nou onverhoopt die slang, voordat hij bezworen is, jou bijt, heb je aan al je kunst niks. Het goede moment, zegt Prediker, dat is in de praktijk van het leven zo ontzettend belangrijk. Het momentum. Als je op het goede moment iets kunt doen, oké. Maar als het net het verkeerde moment is, dan heb je aan al je wijsheid niks. Voorbeeld, je doet examen, uitstekend voorbereid, je hebt er best verwachtingen van. En uitgerekend op dat moment dat jij daar gaat zitten, komt de migraineaanval. En zo neemt Prediker waar dat het met onze wijsheid aan de ene kant goed gesteld is, dat wij heel wat kunnen bereiken in het leven. Dat het tegelijk zo ontzettend betrekkelijk is. En dat heel veel mensen de kans niet krijgen om er een daverend succes van te maken. Daar komt dan het verhaal achteraan dat hier niet staat, maar dat wel belangrijk is, dat vervolgens wijsheid weer helpt om daar goed mee om te gaan. Als je dan door ongeluk getroffen wordt, komt opnieuw de vraag, en hoe kan ik nu wijs en verstandig en goed daarmee omgaan, zodat ik mijn leven niet helemaal laat vastlopen? Maar wat Prediker in dit gedeelte primair wil zeggen is, wijsheid is betrekkelijk. Daar kun je heel somber van worden, of bitter. En die kant wil die niet op. Eigenlijk is Prediker de man die zegt, je moet de verwachting in het leven niet te hoog spannen. Je moet geen illusies hebben. Steeds weer komt dan terug dat Prediker de man is die zegt, blijf met beide benen op de grond staan. Hou de realiteit in het oog. Maak het niet mooier dan het is. En levenskunst is voor Prediker dat je dat incalculeert. Dat je het niet in de hand hebt. En het buitengewoon verrassende is nu dat in het geheel van de Bijbel Prediker daarmee de weg baant voor het evangelie van Jezus Christus. Het is niet een zijspoortje waar het Oude Testament op terecht is gekomen. Het is één van de delen van het Oude Testament waarmee de weg vrij wordt gemaakt voor Jezus Christus. Waarmee eigenlijk ook een mens rijk wordt gemaakt om de Heer te verwelkomen. En te zeggen, oh God dank, de Heer is in aantocht. Dat is de bijzondere functie van het boek Prediker. Juist door dit soort beschouwingen waarmee hij allerlei illusies aan een mens ontneemt, is hij een wegbereider van de Heer. Het evangelie van God is in het boek Prediker niet afwezig, maar ook niet heel sterk aanwezig. Het is eigenlijk meer een Bijbelboek dat tot een soort balans opmaken komt. En dan zegt, tja, en als dan de balans is opgemaakt, dan steek je over naar het Nieuwe Testament. En ik doe dat vandaag met 1 Korinthe 1, waar precies dezelfde thematiek terugkomt over wijsheid en dwaasheid. En waar Paulus dan het opvallende zegt dat God op zo'n manier te werk gaat dat hij de wijzen en de sterken beschaamt. Wat betekent dat? Betekent dat hij een bepaalde groep mensen te kijk zet. De wijzen en de sterken. En wie zijn dat nou? Nou, dat zijn dan precies de mensen die het gevoel hebben, als wij het goed aanpakken, dan komen we er helemaal goed uit. Daar zitten ook de fariseeën bij. Zeggen, als wij knoerhard werken om de wet te houden, dan komt het goed uit. Daar zitten de Griekse wijsgeren bij. Die zeggen, wij denken dat wij uit het labyrinth van deze wereld, de doolhof, de weg hebben ontdekt naar het paradijs. Daar zitten al die mensen bij die beweren van, ik heb de sleutel voor het geluk. En als je doet wat ik zeg, dan komt het goed met jou. En dat is dus net datgene waarvan Prediker zo sceptisch zegt, ach kom, geloof je het zelf. Doe je ogen open en kijk en dan zie je dat het niet waar is. En daarbij sluit Paulus aan. En zegt hij, ja, en het wonderlijke is nu dat God die wijze en sterke, die met hun grote mond beweren dat zij de sleutel voor het succes in hun zak hebben zitten, te kijk zet. Want wat doet de Heer? Hij kiest uitgerekend al die mensen uit die de sleutel voor het succes niet op zak hadden. Kijk eens naar jezelf, zegt Paulus. Hoe waren jullie eraan toe toen God jullie uitkoos om de gemeente van Christus te vormen in Korinthe? En dan komen die bekende woorden, Er waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Er waren er niet veel die machtig waren. Er waren er niet veel die van voorname afkomst waren. Helemaal niet veel. Eigenlijk veel meer mensen die moeizaam tobden in hun leven voor een hongerloontje. Veel meer mensen die uit een relatie van hun vader met zomaar een meisje kwamen. Bastaards, geen enkele maatschappelijke positie. Tegelijk het soort mensen waar Jezus zich mee omringt. Die mensen met de bacterie in de bloedbaan. Blinden, lammen. De bedelaars, waarvan de fariseeën zeiden, je zou ze toch een schop onder hun achterste geven, hè? Die luie vlerken. Christus omringt er zich mee. Die enorme bewogenheid van onze Heer, met al die mensen die hebben ondervonden in hun leven, dat ze de sleutel tot het succes niet in hun eigen handen hadden. Dat ze op een of andere manier zo zwak waren dat ze altijd weer de fout ingingen. Dat ze op een of andere manier in zichzelf iets voelden dat ze aftrok van het goede. Al die mensen die Christus om zich heen verzamelt. Die afgeschreven waren, omdat ze het zogenaamd niet goed hadden aangepakt. Daarop komt Paulus terug en hij zegt, en zo is het toch in de gemeente. Christus verzamelt toch niet de succesnummers om te zeggen, jongens, wij vormen samen een sterke voorhoede. Maar hij is toch de man die is gekomen om te redden, die in het slop waren geraakt. Zo sluit Paulus op een uiterst verrassende manier aan bij Prediker. En omgekeerd heeft Prediker de weg vrijgemaakt om hier nou blij mee te worden. Om als je voor jezelf de balans opmaakt en zegt, het is waar, het klopt, ik ben af en toe ook, dacht ik wel behoorlijk slim bezig geweest, maar het is toch niet gelukt zoals ik het had gehoopt. Dat je dan die hoop mag krijgen. Maar jouw leven komt wel terecht. Want God is er ook nog. En God is niet zomaar een God. God is niet de God die het bondgenootschap sluit met de fariseeën en de knappe filosofen. God is de God die de waarheid van het boek Prediker aan de mensen bekend heeft gemaakt. En tot onuitsprekelijke verrassing van iedereen in de persoon van een mislukte, gekruisigde Messias, die blinden en lammen, hoeren en tollenaars om zich heen verzamelde, een koninklijke optocht vormt op weg naar het paradijs. Is dat niet mooi? Dat Prediker zo de weg baant. En dat we met elkaar getroost worden en vrolijk gemaakt met het evangelie van Jezus Christus. Wat moet bedroefde harten? Amen. Die laatste regel komt uit gezang 127. Dat lied gaan we zingen. 1, 2, 4 en 7. collecte voor de Stichting De Hoop, die vanuit christelijke motivatie het gevecht aanbindt met verslaving en mensen weer op de rails wil helpen. De collecte voor Stichting De Hoop, die wordt nu gehouden. We gaan danken en voorbeden doen, waarbij ik een aantal namen, die van zuster De Vries de Noo uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zij is ruim een week geleden onverwacht opgenomen in het MMC. We zullen voor haar bidden. Thuisgekomen uit het ziekenhuis is in de NGK Henk Kerkhof donderdag met buitengewone en buitengewoon verrassend goede vooruitzichten. Er is misschien nog een preventieve kuur nodig, zegt de dokter, maar daar wordt eind augustus verder over gepraat. Henk en Karin hebben het gevoel dat, zeker nadat er vorig weekend een behoorlijk diepe inzinking was en het allemaal ineens toch weer heel spannend werd, dat er een wonder is gebeurd. In een paar weken tijd, vanuit een heel dreigend perspectief, kunnen ze nu weer aan de slag om hun leven op te nemen. Bij Hanneke Postma ligt dat anders. Ook die heeft deze week onderzoek gehad. En daar is uitgekomen dat de dokter zegt van ja, ik vind opereren griezelig. Ik wil een kijkoperatie gaan doen. Dan eens kijken of ik nog wat voor je kan doen. Hanneke heeft het niet breed. Daarom is het een leuk gebaar dat de bloemen naar haar toe gaan. Stichting De Hoop is bezig met de vleugels uit te slaan in Zuid-Limburg. Het zou me niet verbazen als het geld dat is opgehaald zo even voor een deel ook daar terecht komt. Daar zullen we ook voor bidden. En ze zijn er weer, de Oekraïnegangers. Ik hoorde zo even al een paar vrolijke berichten. Er werd zelfs al even een blik geworpen op de volgende reis. Geen complicaties, alles goed gegaan. Kennelijk met goed overleg te werk gegaan, want er lag een fundament, heb ik begrepen. Men was er blij mee. Om te danken dus. Ik wil voorgaan in gebed. Heere God, wij danken u dat u wijsheid geeft. Hints in de Bijbel, maar ook daarbuiten, om het leven goed aan te pakken. En dat we daar soms ook een heel eind mee kunnen komen. En we danken u als u ons begiftigt met gezond verstand en goede ideeën en creativiteit. En als het dan meezit, dat we dan ook wat van de grond krijgen en lekker bezig kunnen zijn. Wij prijzen u dat we dat ook van u ontvangen. En we prijzen u dat u ons samenroept met al uw kinderen die in het slop zijn geraakt. En dat onze Heer Jezus een Messias is die vanaf zijn eigen kruis de weg naar het koninkrijk gaat met mensen die nergens meer op durfden rekenen. Heere God, wat bent u goed dat u omziet in een ongelooflijk diepe bewogenheid naar al die mensen die ervaren dat je soms vast kunt lopen als je in een land leeft waar overheden corrupt zijn en liever oorlog voeren en de opbrengst van de bodemschatten in eigen zak steken dan voor de burgers zorgen. Wat bent u goed dat u omziet naar mensen in zulke landen, naar mensen die weten wat het is om chronisch ziek te zijn doordat het lijf ontregeld is. Wat bent u goed dat u omziet naar mensen die zich oud voelen worden, de grip op het leven zich voelen ontglippen en merken dat het allemaal moeizaam wordt en dat je omvergelopen kunt worden door al die snelle jongens die haast hebben. Wat bent u goed dat u omziet naar mensen die een verslavingsprobleem hebben. Bent u goed dat u hebt omgezien naar Henk Kerkhof en zijn vrouw en kinderen. Wij bidden u of u in die bewogenheid een trouwe God wilt zijn op onze levensweg. En ons wilt leren om niet somber of bitter te worden, maar om vertrouwensvol te zijn. Juist als wij merken dat de sleutel voor het succes in onze zak niet zit. Wilt u zo bij zuster De Vries zijn? Wilt u bij Hanneke Postma zijn? Wilt u bij mensen zijn die tobben met ziekte, ouderdom? Bij diegenen die danig last hebben van de recessie. Heer, ontferm u en ga met hen door. We danken u voor de veilige terugkomst van de Oekraïnegangers. En dat daar ook iets tot stand gebracht kon worden. Dat herkend werd door de mensen daar als waardevol. En dat er contacten waren en ook de zegen van de ontmoeting met mensen daar die weer een heel ander verhaal hebben.
En dat ook dat zo goed is geweest. Wij prijzen u dat u zo ook de weg naar uw koninkrijk plaveit met deze initiatieven. En wij bidden u om uw werk te voltooien. Het werk van Jezus Christus, die naar menselijke maatstaven mislukte Messias. Heer, wilt u uw schepping redden uit alle verderf? En u een menigte vormen die niemand tellen kan, om daarmee een nieuwe schepping te bevolken. En doe de dag komen dat uw wijsheid en uw genade oogverblindend schitteren. Amen. Jezus, vol liefde, u wilt ons leiden. Dat lied zingen we nu, 105 uit de eigen bundel. Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen.